De beste voetballiefhebber, een nieuwe 4-0 om de week goed mee in te zetten. Frank Boeks, Jan Oberto en Mark de Grijze zitten hier bij ons.
Goedemorgen, Naster.
Gezellige gebouw van DPG. Goedemorgen, Mark. Hoe was uw week?
Lekker fris, ja.
Nee, totaal niet. Helemaal niet. Ik spreek tot jullie, beste luisteraar, met een heel kleine oogstjes. Ja.
Verloven vermoeid, hè. Verloven vermoeid.
Dat ook.
Officiat.
Dank u wel.
Vertel jouw druk programma, want voetbal, je winkel moeten afsluiten, je vriendin ten huwelijk vragen.
Ja. Wat heb je allemaal? Deze podcast voorbereiden is het meeste werk van allemaal.
Oh.
Maar nee, vrijdagavond heb ik Westerlo-Charleroi gedaan. Mm-hmm. Heeft er iemand gekeken naar Westerlo-Charleroi?
Ik dacht dat je ging zeggen, vrijdagavond heb ik Lise ten huwelijk.
Nee. Ik had prioriteiten op vrijdag.
Ja. Ik was thuis, maar ik heb toch veel zitten zappen. Ja, goed. Ja. Ja,
het was een drama van de wedstrijd. Dus als je dan 90 minuten kon volhouden, dan was het. Ja, dan ben je echt een supporter, denk ik.
Ja, of je moet ervoor betaald worden, zoals ik. Ik heb het mij ook doorgeploegd. En dan op zaterdag heb ik mijn vriendin ten huwelijk gevraagd.
Mooi.
Ja, we hadden allemaal kaarsjes in de winkel gezet. Enfin, ik had dat gedaan.
Ja.
En het moeilijkste bij Lise was haar echt verrassen. Want ze heeft heel veel dingen snel door. Het is een heel intelligente. En ze heeft, als er iets in mijn gedrag of zo wat anders is, of zo, zoals ze dat kunnen opmerken, onbewust. Hè? En misschien dan zich al kunnen voorbereiden op, hij gaat mij vragen, maar ze had nu echt niks door. Dus het was een heel romantisch beeld.
En hoe lang zijn jullie al een koppel?
6 jaar.
Mark. 6 jaar.
Ben jij getrouwd eigenlijk?
Ja, absoluut.
Jij bent echt getrouwd?
Jawel, ik ben getrouwd van 95, dus bijna 30 jaar.
Oh. Ja. En wat kan je mij een tip geven?
Het geheim?
Ja. Heel buitenlandse verplaatsingen, zeggen ze al.
Mekaar graag zien, dus
ja. Dat helpt, ja.
Uitgangspunt. En dat ontdek je wel. Maar zoals ik jullie bezig zie op allerlei evenementen, komt dat wel goed en blijft dat wel goed, toch?
Ja. Ja, dat is lief.
Zo moet je eraan beginnen. Hè.
Maar pas op, veel buitenlandse verplaatsingen hoor ik u zeggen. Ik heb al lieve gehad die daar niet mee konden lachen.
Nee.
Ja. Vooral het feit ook dat je denkt, ik heb lieve gehad. Dat is teken dat niet blijft duren. Hè?
Nee, dat is waar. Echt meervoud.
Maar heb je ook een trouwdatum? Of,
Ik zal die te gepaste tijden communiceren.
Is dat discreet, ja.
Ergens volgend jaar, denk ik.
Maar dus, sorry dat ik doorvraag. Winkel dicht en toen begon het eigenlijk pas.
Wat zeg je?
Afgelopen zaterdag.
Nee, ik moest daar weg.
Doorvraag.
Nee.
Winkel dicht en toen begon het eigenlijk pas.
Leuke voetbalpodcast.
Nee, ik moest daar wegkrijgen uit de winkel. Dus ik had een plannetje gesmeed met haar beste vriendinnen om haar weg te lokken van de winkel. En dan had ik snel allemaal, theelichtjes, kaarsjes in onze winkel gezet. Muziekje opgezet. De camera geïnstalleerd om het te filmen. Want ik wist dat ze dat leuk zou vinden, dat het toch effectief op beeld staat, dat we dat kunnen herbeleven. En ik had 2 camera's gezet. Ik ben blij dat ik ze allebei had gezet, want de ene stond slecht gecadreerd. Dus daar hebben we het allemaal uit beeld gedaan. En dat was het eigenlijk. En een ring natuurlijk. Ik was hem bijna vergeten, maar uiteindelijk toch in orde. En toch de tijd gevonden om het voetbal te volgen. Maar wel met kleine oogstjes. Ja. Frank, jij hebt een Engels weekend weer gehad.
Ja, ik heb Liverpool gedaan, die in de 99e minuut scoorde.
Oh.
Dat zag ik niet meer komen. Nottingham Forest stond wel redelijk goed.
Hoe was Origi?
In de counter gevaarlijk in de eerste helft. Een paar keer goede counters, maar ja, spelen ze een beetje van op rechts, wat dat toch een vreemd beeld is. In 4-4-2 de rechtse kant spelen. Maar was wel oké, was goed. Natuurlijk, Liverpool had 70% balbezit, dus dan kan je als aanvaller van Nottingham Forest natuurlijk weinig betekenen. Maar het was dan met heel veel jonkies en veel geblesseerden Liverpool die toch nog de 3 punten pakt. En nu, de volgende wedstrijd, is het Manchester City-Liverpool. Of nee, Liverpool-Manchester City. En gaat toch wel nood hebben aan een paar spelers die terugkomen uit die blessures.
Dus het is op hun tandvlees, ja? Want ja.
Ze hebben gewoon een heel elftal dat geblesseerd is. Elf geblesseerden hadden ze dus. Dat is met die jonkies nu een druk programma. Sparta-Praag in de Europa League. Dus ja, moeilijk om dat vol te houden met al die jonge gasten.
Mm-hmm. Een heerlijk affiche om naar uit te kijken volgende week. En afgelopen weekend was er ook de Manchester Derby. Heb je die ook gedaan dan?
Nee, dat was gisteren. Die heb ik niet gedaan. Ik heb zaterdag Engels voetbal gedaan. Gisteren mij beperkt tot kijken en volgen. Maar ik ben ook op restaurant geweest. Dus ik heb niet,
het komt uit.
Ik heb niet alles. Okay.
Dus Jan, wij zijn zo wat de enige die een beetje voetbal gekeken.
Ik heb in
de Belgische competitie.
Ja, wel niet de Manchester Derby. Maar ik heb er wel een straffe statistiek over gelezen. City had meer schoten op doel dan United balbezit had. 27-26%.
Oh, dat is wel geweldig.
Ik heb ook enkel de samenvatting en de goals gezien.
Wow, die goals waren wel magistraal.
Dat is een precieze rondootje, allee, die cijfers of dat balbezit.
Het was eigenlijk toch pijnlijk voor United. Ik bedoel, United toch...
Dat is toch al een paar jaar op die manier.
Ik weet het, maar nu zo vernederd worden... Ik bedoel, het is een klein ploegje. Zo zijn ze gaan spelen op City. Wat is het inderdaad? 25% balbezit.
26 en 27
open op een countertje. Schoten. Allemaal om de 16 Lassig. Voor te verdedigen. Ja, dat is Manchester United, een van de grootste clubs ter wereld.
En als, omdat ze voorkwamen of, en dan achteruit, dat weet ik nu niet.
Maar het ging van in het begin zo. Ja. Het ging van in het begin
eigenlijk
zo.
Was het wonder dat ze voorkwamen.
Absoluut. Ja, een lange trap van Onana en dan Rashford die hem wel de binnenschiet. Maar op basis van het spel was echt pijnlijk. Pijnlijk.
Wel geweldige goals gezien. Hè? Rashford met een prachtige, maar daarna ook Foden. En de mister van Haaland. Zwat, bekijk het maar eens online, de samenvatting. Kan je wel ergens vinden, denk ik.
Maar zaterdag. Heb ik een leuke wedstrijd
voilà,
in België.
Ik wou vragen welke wedstrijd is bij jou blijven hangen van dit weekend.
Cirkel KV.
Ja, ik ben blij dat je het zegt. Ja. Ook in de epische omstandigheden natuurlijk. Hè?
Absoluut, absoluut. Veel regen, maar ook eigenlijk benadrukken de reeks van KV Mechelen. Ik heb die daarnet nog een keer goed bekeken. Die hebben dus na nieuwjaar, in 2024, zijn ze samen met Union de ploeg van het jaar. Ja. 20 op 24.
Ja.
8 wedstrijden, 6 keer gewonnen, 2 keer gelijk. En,
tegen 5 ploegen die boven hen staan.
Ik ging net zeggen, dus de eerste wedstrijd na nieuwjaar was...
Anderlecht. Nee,
op Gent. Gent.
Vrijdag 19 januari,
Antonio.
Gent, KV Mechelen. En inderdaad, die reeks is, want ze staan daar nu te dringen voor play-off 1, ze zijn gaan winnen op Gent, die 5 op 24 heeft in de 8 wedstrijden. Ze zijn in die reeks ook gaan winnen op Antwerp. Ze zijn ook gaan winnen op Cirkel Brugge. Dat zijn toch 3 ploegen die in principe daar meestrijden voor play-off 1. Antwerpen is er nu wel bij, maar ik wil maar zeggen, 20 op 24. Hazi verdient met zijn hele groep, hoe dat die spelen, echt een dikke pluim.
Want je hebt dus zaterdag een volledige wedstrijd nog eens aan het werk gezien. Wat voor ploeg is KV Mechelen geworden onder Hazi, voor de mensen die dat minder volgen?
Wel, ze kwamen achter, maar goed gestructureerd. Systeem met 3 centrale verdedigers, 2 wingbacks. En dan voorin is het Bratti met Hermans achter Slimani.
Ja.
En dan nog een keer Schoofs op dat middenveld, samen met Konaté.
Want de jonge Moukaal was er niet bij.
Nee, dat zit gewoon goed in elkaar. En vooral ook, ze stralen geloof en vertrouwen uit. Dat is misschien natuurlijk door die reeks, maar dat komt ook door Hazi. Hazi en Muzlic, die twee trainers, als je die hoort praten en je zet die tegenover Hein.
Van Haasbroek en Deila.
En Deila, Wouter begint ook een beetje twijfelen in Franke. Dat die twee trainers die geloven dat ze in play-off 1 gaan geraken. En dat zou toch wel onwaarschijnlijk zijn als ze er alle twee zouden ingeraken. Want Cirkel was niet slecht. Ze miste een dinkie.
Ja. Staan op 1 punt nu, KV Mechelen van de...
Ja. Ja. Ja.
En 3 ploegen met gelijke punten op plaats 5, 6 en 7, denk ik.
En daaronder staat net...
En KV Mechelen staat dan 8e met op 1 punt.
Ja, ja. En ze hebben het voordeel, vrijdag...
Ze hebben het nog tegen Leuven.
Is Westerlo nu.
Ze spelen vrijdag als eerste inderdaad thuis tegen Westerlo. Ja. Als ze die kunnen winnen... Ja, er staan er 3 voor.
Dan staan ze plots 5.
Die gaan niet alle 3
bij het ingaan van de speeldag nog eigenlijk. Ja. Of van het weekend.
Dus
ze hebben het voordeel als eerst.
Het relatief makkelijkste programma van allemaal.
Is het dan, moeten we dan de vraag stellen?
Ook nog.
Is het dan, want de laatste speeldag speelt iedereen gelijk.
Er is een periode geweest dat de laatste 2 speeldagen iedereen dus gelijk speelde.
Het mentale spel, is het dan belangrijk om dat 2 speeldagen te doen? Of is dat niet...
Ja.
Want je zegt wel, ze hebben het voordeel dat, dus ja, er is een voordeel. Het is nu misschien toch.
Ja, je hebt de mogelijkheid om de rest onder druk te zetten. Nu, als stel dat je verliest van Westerlo, dan is het wel over, denk ik.
Ja, dat wel.
Hazi zei ook, als we 6-6 pakken, dan zijn we erbij. Dat als dat niet ook. Is, dan is het ook wel echt niet, denk ik.
Oh ja, met dat op voorhand spelen, als KV Mechelen punten verliest, dan is dat een boost net voor de andere ploegen, toch? Dus
met de vorm van Gent en Genk is 4-6 misschien wel genoeg.
Ja, Hazi zegt als we 6-6 pakken, dan spelen
we erbij. Als we 6-6 pakken, zijn we erbij.
Ja. Maar dat is ook,
denk ik ook dat klopt.
Dat is ook juist weer een teken van vertrouwen dat hij dat zegt. Ja. Dus dat betekent, we gaan gewoon, we hebben niks te verliezen, we gaan voor die 2 overwinningen. En dat is goed. Terwijl dat je andere trainers hoort zeggen, we zien wel, we gaan ons best doen en we zien wel waar het uitkomt.
It is what it is.
Ja, it is what it is. En we geloven er nog wel in, maar allee, anders dan de taal van Muzlic en van...
Ja, die twee zijn zo'n beetje geloofwaardige positivisten.
Mm-hmm.
Ze hebben natuurlijk niet de druk van het moet Alhoewel, je kan dan nu wel, nu zullen ze voelen van het kan. En dan komt er ook wel een beetje onbewust een beetje druk bij. In de zin van, net voor de meet.
Ja, Sterkens zat er nog altijd in de top 6. Ja, komt erbij. Mochten ze het nu net niet halen, zou dat dan een gigantische teleurstelling zijn?
Oh ja.
Ze willen graag, maar...
Ik denk dat het voor Cercle een grotere teleurstelling
is. Dat denk ik ook.
Omdat staan erin. Er al heel het seizoen duurt. Ja. Mechelen is het plots van... Voilà. Van nergens. Ze stonden op degradatieplaats.
Daarom. Ja.
Dus het zou een wonder zijn moesten die er nog bij komen. Dat is ook omdat de rest het laat afweten natuurlijk.
Ja. Is dan alles dan toch zo simpel terug te brengen tot een coachwissel bij KV Mechelen?
Nu pakt het een keer goed uit. Je moet kijken. Steven is ontslagen, denk ik, naar de bekeruitschakeling op Oostende.
Of Knokke.
Ja. Sorry, ja. Ja. Knokke. Nee. Dus dan is dat vertrouwen ook weg. Je staat dan in de competitie al niet goed en ook nog een keer tegen Knokke eruit. Dan is het ergens logisch dat een bestuur zo'n beslissing neemt. Maar dan moet je wel de juiste...
Steven zei dan ook van, ik heb te veel naar de spelers geluisterd. Hazi komt naar Mechelen en gaat niet naar de spelers luisteren. Die gaat gewoon zeggen, jullie gaan naar mij luisteren.
Ja.
Ja, dat was misschien wel nodig voor die groep. Die groep had een baas nodig in plaats van een vriend, blijkbaar. Want er zitten wel genoeg kwaliteiten in. Hè. Hermans, die is een linkervoet, is niet plots beter geworden. Hè. Nee, dat is gewoon, de structuur is beter geworden. Dat is jammer voor Steven, maar oké. Hazi heeft die fouten ook gemaakt als hij jonger was waarschijnlijk.
Ja, dat is zo. En met Slimani hebben ze natuurlijk wel echt een aanspeelpunt. Ook zaterdag. Heerlijke spits om te hebben voor KV Mechelen. Wat wil je zeggen?
Ja, absoluut.
Nu, wat dat wel is, dit is ook wel ergens een beetje de spanning van het systeem. Je kunt voor of tegen play-offs zijn. Daar is ook niks mis mee met voor of tegen zijn. Maar je hebt op dit moment nog 7 ploegen die in de running zijn voor een play-off 1 ticket. Er zijn er nog 6 die nog...
8 zijn er.
8.
Cercle en Mechelen is er.
Ja, maar er zijn er al 2 zeker, bedoel ik.
Ja,
dus je hebt er nog...
Nog 6 dan.
Die in de running zijn. Er is nog niemand zeker, 100% zeker of definitief in play-off 2. Er zijn er nog 6 die in de play-downs kunnen zakken. Of ja, kunnen vallen. We zijn 2 speeldagen van het eind. Ik wil zeggen, er is een grote spanningsfactor over de 3 soorten play-offs.
Charleroi en Standaard doen eigenlijk een hele goede zaak dit weekend met de winnen. Die geven zichzelf een beetje ruimte. Ja, Gent daarentegen...
Waar ben je fan van de play-offs eigenlijk, Frank?
Ik vind er wel iets hebben. Ik vind het leuk dat je 4 keer de beste ploegen tegen elkaar ziet. Dus ik als neutrale voetbal... toeschouwer vind ik dat goed. Het niveau gaat ook omhoog daardoor, want je speelt meer topwedstrijden. Natuurlijk ben je fan van de play-offs, als je in play-off 1 speelt, play-off 2. En daar word je niet beter van.
Krijgen we weer een play-off 2 zoals vroeger? Dit seizoen, want we hebben het eigenlijk nog niet...
Als alle topclubs...
Over, de hervorming van... Wat zeg je?
Als alle topclubs in play-off 1 zitten, wil je zeggen.
Vroeger was play-off 2 echt het lelijke eentje. Dan is het toch een klein beetje veranderd met die 4 ploegen en 4 ploegen. Want de play-off 2 met 4 was toch spannender ergens. Die agent dan altijd bleek te winnen de voorbije seizoenen.
Zo 2 poelen.
Nee, het spreekt me niet zo aan.
Je gaat het hier vooral over play-off 1 willen hebben, Mark.
Ja, het gaat moeilijker zijn. Dat hebben we het al, denk ik, al wel een keer gezegd. Het gaat moeilijker zijn omdat je tegen de 5e... In het klassement uitkomt, dat zijn normaal betere ploegen. Dus als, laat ons zeggen, Gent er nu uitvalt en ze winnen, dan komen ze tegen, wie staat er 5e nu? Cercle, denk ik.
Ja.
Dus dan is het Gent Cercle, als de stand ongewijzigd blijft, voor een Europees ticket. Toch moeten ze het ook nog maar gaan doen.
Maar die play-off 2, dat merk je toch ook aan de publieke belangstelling, dat gewoon veel minder is.
Natuurlijk, over 2 maanden spreken wij hier niet over play-off 2.
Nee, ja.
Niemand heeft die match gezien.
Is half vol.
Ik ga mijn best doen, Jarno, echt waar. Ik krijg de hand uit naar de clubs in play-off 2. Maak een statement in deze podcast.
Oké.
Moet het kunnen wat die Sodali zegt na de wedstrijd? We hebben het over Standaard agent natuurlijk.
Ik denk dat over de club agent al wel veel gezegd is. Het is altijd Hein geweest die zijn ongenoegen uiten. Maar we hebben altijd gezegd, er zitten te weinig leiders in die groep. Er zijn geen mensen die hun mening durven geven. Dus ik vind wel dat hij een punt heeft. Hè. Er zijn geen vervangers gekomen voor al die spelers die vertrokken zijn. Dan kan je inderdaad wel zeggen van ons niveau is achteruit gegaan. En zijn aanvoer of zijn medespitsen zijn allemaal vertrokken. Dus hij voelt dat misschien nog het meeste. Ja,
het kan er nog wel bij. Hè. Ik bedoel, iedereen heeft nu al binnen die club zowat zijn zegje gedaan, uitleg gedaan waarom de transfers gebeurd zijn. Hein heeft langs alle kanten iedereen wel iets toegesmeten. Dus ja, spelers mogen ook een keer hun mond open doen. Het is ongelukkig. Het is frustrerend, vooral voor die spelers die zich ook bij de neus voelen genomen. In januari je ploeg toch verzwakken, hoe dat je draait of keert.
Dus ook, want we spraken in het begin van het jaar over titelkandidaat Gent, omdat ze zo'n goed voetbal speelden, zo'n goede kern hadden. Nou, natuurlijk, als er drie mensen uit vertrekken en je vervangt die niet, dan is die ploeg veel matiger of veel minder.
Kijk, en dat gebeurde in het midden van het seizoen. Ik zal een keer teruggaan naar mijn tijd, in 1994, toen Albert en Niels weggingen na het WK, zat ik daar ook tegen Verschuren te zeggen van we zitten dicht bij de Europese top, waarom laat je die twee gaan? Net op het moment dat we aansluiting krijgen. Ja, toen was het ook van, het is onvermijdbaar.
Toen ook al?
Ja, nou, de spelers die naar Newcastle en PSV wilden, Philippe Albert was er maar 2 jaar, maar Luc zat er toch al een jaar of 5, 6. En die de stap konden maken en voor de club, voor Anderlecht was het financieel interessant, maar ik voelde mij een beetje in de steek gelaten, maar dat was in het tussenseizoen. Dan weet je ook van, en toen kreeg ik ook de belofte van nog 1 jaar en dan mag jij volgend jaar weg. Hier is het, die spelers zijn allemaal waarschijnlijk beloftes gedaan. Als er een goed bod komt, zoals Kuipers of zoals Orban, dan gaan we aan tafel zitten en de volgende keer. Dat is destijds bij club ook, maar lang zo gaan. Beloftes maken van nog een jaartje blijven of nog een zekere tijd.
Of volgens nu.
Maar goed, als je dat midden in het seizoen, en dan weet je, de jongens die komen, dat is bijna onmogelijk om hetzelfde niveau te halen. En dan zit je daar, Tissou Dali, die dacht van voor de titel te gaan spelen dit seizoen. Dus dat hij dan uit frustratie en wat er allemaal al gezegd is, ook nog een keer zijn hart lucht, alle begrip.
Hij had het wel zelf door, van het is misschien niet de moment, maar ik zeg het toch, het is gewoon frustratie.
Het was ontgoocheling na een wedstrijd waarin Gent weer een pak voor de broek uiteindelijk toch kregen in Luik, wat ze misschien niet hadden verwacht, want Standaard zelf ook een ploeg die zoekende is. Mm. Maar het ging natuurlijk ook weer over de scheidsrechtelijke beslissingen, Jarno. Vond je het een... misschien moeten we even alles op een rijtje zetten. Er was de rode kaart van Nourio. Vonden we dat rood? Ik denk dat hij van Aasbroek zelf zei, als je er gaat aanhangen, kan je dat voor hebben.
Ja, ik denk dat dat duidelijk was. Mm-hmm. Dat iedereen zegt, oké, het is niet verstandig om daar die fout gaan te maken. Dus.
En heeft hij dan een punt dat hij zegt, maar als je ziet welke overtreding er op Brown wordt gemaakt, dan is dat toch ook op zijn minst een strafschop.
Dat had ook gekund,
niet kregen bij
misschien wel gemoeten ook.
Dat consequent geweest.
Ja, dus er is, en dan is er nog een moment, een handspel van Pieter Gerkes.
Ja,
ik zie hier alle voetballiefhebbers hun hoofd wegdraaien.
Nee, dat is het.
Ja. Brengt het onder woorden. Regel wel.
Ja, maar brengt het onder woorden.
Hij draait zich om en hij springt weg. En hij met zijn elleboog, dat hij eigenlijk achter zijn rug, wordt hij aangeschoten. Maar dat is niet bewust dat hij zich breed maakt. Hij springt juist weg om zichzelf te beschermen. Hij wordt aangeschoten die bal. Ja. Hij kan er niks aan doen.
Ik vind ook, ik vind dat je... Eigenlijk moeten we af van al die spelers die met hun armen achter hun rug staan te verdedigen, want dat is niet natuurlijk. En zeker niet als je springt. Ja, je kunt niet springen met je armen naast je. Dat is een natuurlijke beweging, maar dat is dan... wat is dan breed maken en wat is dan...
Ja, eigenlijk wordt het daar van Gerkes verwacht dat hij als een pinguïn springt met zijn armen tegen zijn lichaam geplakt.
Foute regel.
Dat gaat niet.
Nee,
dat
natuurlijk niet.
Het is een foute regel. En gisteren bij geen club is het nog erger geworden.
Bij Sor.
Ja, nog erger. Mm-hmm. Ook daar geven ze de strafschop voor. Dat is helemaal te zot voor woorden.
Ja, die bal kwam van nog dichterbij.
20, 30 centimeter van Meijer. En dan is het eigenlijk nog zotter van woorden dat Meijer een penalty claimt. Want dat is eigenlijk zeggen van het is echt... En je kunt wel een keer een reactie hebben van een speler die vindt... steekt zijn hand op, het is fout of dit of dat. Maar dit mag je eigenlijk niet doen, Meijer zijnde.
Maar dat is hockey. Ik heb het al heel vaak gezegd. We gaan met die armen... We gaan beginnen de bal opscheppen. In plaats van naar doel te gaan, ga je die bal omhoog spelen in de hoop dat hij tegen een hand gaat.
En daarop oefenen, hè.
Dit wat Meijer doet, is echt... Dat kun je proberen. Proberen te doen.
Ja.
Gewoon koppen, want je ziet geen oplossing. Ja. Ik kop zo tegen jouw arm. Dat is niet zo moeilijk.
Dat is eigenlijk wel waar.
Echt waar, dat is niet zo moeilijk. Als ik die bal lang zie komen, of als het een zachte bal is, en jij loopt naast mij, ik kop hem, je hebt hem tegen je arm.
En dan direct appelleren en open op het strand.
Maar dus dat is echt, moeten ze veranderen. Dit is, en inderdaad, zoals in hockey altijd...
Naar de voeten spelen, je speelt bewust naar de voeten in hockey, omdat je weet dat je een strafcorner krijgt. Maar
die regel wil je toch niet?
Nee, dat wil je totaal niet.
Dus het moet terug, wat
ook
mij
omdat,
betreft...
Ook omdat er bestaat niks in voetbal als een strafcorner of een penalty. Een penalty is gewoon 90% kans
Op een doelpunt. Ik bedoel, iets minder dan een...
Ja, dus dat is ook geen penalty in de hockey. Het is daar een soort straf.
Dat heeft dan een onrechtstreekse vrije trap in de 16 meter. Ja. Is dat een oplossing?
Ja, dat is leuk. Dat is altijd een evenement ook.
Ja, maar goed.
Iedereen voor een beetje stressmomentjes.
Ja. Ja, daar wat dat nu gebeurde met Sor, hè, dus aan de zijkant van de 16 meter, dat is geen doel, allee, geen zekere kans zoals een penalty. Als ze dan toch willen, heeft dan een onrechtstreekse vrije trap. Vroeger bestond dat, hè, onrechtstreekse vrije trap voor obstructie of zo. Hè. Maar dat is
en als we nu zeggen van we moeten de penalty voor de lichte penalty, hè, als we over een blauwe kaart spreken, kunnen we ook de regels... Ja. Hè, zo,
een penalty en een lichte penalty.
Ja, als je zegt van oké, het is hens, maar het is eigenlijk geen penalty waard, van buiten de 16 vrij naar de goal trappen.
Maar dat is wel...
Maar dat maakt het echt wel nog gesofisticeerder. Ja, ik weet het. Waarom is dit licht en waarom is dit...
Ja, ik denk dat dit niet helemaal meent.
Ik meen het ook absoluut niet van. Ik was eigenlijk een beetje gewoon aan het lachen met die blauwe kaart, dat we het zo zot kunnen maken. Die is wel definitief van de baan.
Zelfs een onrechtstreekse vrije trap maken, denk ik, nog meer gesofisticeerd.
Ik weet het, maar er moet iets anders komen dan dit soort penalties die door Gens gekregen worden of geforceerd worden. Ja. Terug naar de regel van oké, beoordeel maar, laat de scheidsrechter en de VAR maar beoordelen, is het aangeschoten of niet?
Bewust of niet?
Ja,
dat doe ik altijd.
Bewust of niet, ja.
Ik vind dat moet het zijn. Als je bewust hands maakt, penalty. Goed, dat doe je niet. Maar als het onbewust is en je kan er echt niks aan doen, dan...
Dan wordt het daar weer interpreteren ook, hè. Ja. Maar goed, dus
aangeschoten is wat mij betreft onbewust van de verdediger. Hè? Dan is geen, dus dat is...
En wanneer uw gezicht niet in de kijkrichting van de bal is, is het sowieso onbewust, zoals het bij Gerkes was. En eigenlijk ook zo bij de te herspelen, of mogelijk te herspelen match, daar Anderlecht-Genk. De Leni ziet ook niet. Die staat ook gedraaid op het moment dat hij de bal tegen de arm krijgt.
Dat is waar.
Dat zijn zo van die dingen dat ik denk...
Ik snap wel
van...
het reglement dat ze zeggen van ja, maar dat kan je ook altijd onbewust omdraaien, maar dat wel je arm op een interessante plaats laten wappen. Ik vind ook dat je verantwoordelijkheid hebt over waar je arm ergens zich bevindt. Dus als je arm echt hier is en het is onbewust, vind ik het wel nog altijd strafschop.
Pas op met die beweging. Pas op.
Ja, die arm moet daar niet zijn.
Niet elke onbewust...
Maar moeten we bij Hens er altijd vanuit gaan... Heeft het invloed op wat er gaat komen? Blokt je een pas naar iemand die bal kan binnentikken? Gaat die bal op doel of niet? Dat als je naar buiten, de bal naar buiten kopt en die gaat naar een arm, geef dan gewoon die hoekschop. Weet je, snapte? Dat is zo...
Heb ik ook al
wat doe je dan met Gerkes?
Ja, nee, die gaat
naar de goal, ja.
Ja, die gaat naar de goal.
Dus. Die gaat naar de goal, dus dan is het,
Volgens de regel is dit gewoon een penalty, maar mijn buikgevoel zegt van nee. Mm-hmm. Nee, veranderen die regel.
Goed gezegd. En om het helemaal af te ronden, want er is veel negativiteit rond A-agent. We zeggen ook altijd, het gaat weer over de scheidsrechter. Maar eigenlijk is het dan hier weer de conclusie dat ze wel een punt hebben over die arbitrage en de beslissingen die tegen hen worden genomen.
We komen net tot de conclusie dat het eigenlijk wel penalty is voor de regel. Dus de regels zijn er ook.
Maar we hebben ook de strafschopovertreding bijvoorbeeld op Brown. Dat jullie ook wel een
punt hebben. Ja, maar ze hebben de reeks excuses is zo lang dat je die 5 of 24 die ze gehaald hebben, die verklaart niet alles. Ja. 5 of 24 uitschakelingen voor de beker tegen club en ook nog een keer uitschakeling in de Conference League. Dus dat zijn nog 3 wedstrijden waarvan 2 uitschakelingen en 1 keer gewonnen op 11 wedstrijden dan. Dus wat dat betreft, 5 en Mechelen 20. Dus dat zijn 15 punten sinds nieuwjaar, die Mechelen. En moet je dan denken van wie verdient nu die plaats in play-off 1? Mechelen of Gent? In deze vorm.
Want wat
ik net gezegd heb, Mechelen is gaan winnen op Gent, op Antwerp en op Cerkel. Ja.
En wie denkt je als het uiteindelijk play-offs zijn die Anderlecht en Union het moeilijk kan maken? Is dat Mechelen of is dat Gent?
Ja.
Want de kwaliteit van die ploeg is nog altijd beter dan wat ze tonen, hè? denk ik nog.
Daarom mogen ze niet alles steken op de scheidsrechters en op de transfers. Ik vind ook dat ze zich moeten plaatsen voor play-off 1. Daarom zitten we hier een beetje te jennen. Kom op, sta op.
Week na week ondertussen.
Sta op en dan denk je inderdaad...
Ik woon in Gent, hè, Mark. Ik kan er bijna niet meer op straat komen. Hè.
Ja, maar goed, zondag is het naar Union. Dus we zullen zien of ze in staat zijn om Union het leven zuur te maken. Volgende week maandag hebben we het antwoord op jouw vraag.
Ja, maar nu zitten ze natuurlijk niet in die play-offs. Ik denk in die play-offs, als ze spelen voor een Europees ticket, is iets anders dan nu onder druk en in slechte vorm. Als ze erbij zijn...
Als ze ineens in vorm zijn.
Ja, nee, ik zeg niet dat. Maar dat is wel een ploeg waar je zegt van oké, in Gent kan je gaan verliezen.
Ja.
En ik heb niet het gevoel dat je Union of Anderlecht in Mechelen schrik gaat hebben. Maar wel in A-Gent.
En met wie ga je dan in de spits spelen bij Gent? Met Tissoudali en de Poitre? Of terug met die...
Fernandez Pardo.
Ja, zeg het maar.
Nee. Sonko.
Ja. Iedere week 45 minuten.
Ja, ik weet het. Maar ja, dat is, je hebt hem toch half vragen. Je moet toch wel iets kunnen. Anders wordt je daar weer een scout om buiten smijten.
Goed, even pauze.
Is goed.
Kleine break. Tot zo. Welkom terug bij deel 2 van 4-0, de voetbalpodcast van VTM met Frank Boeks, Jarno Berto, Maarten Grijs. Mijn oogstjes worden alleen maar kleiner, hè? Jarno,
mij ook.
Het is een moeilijke maandagochtend. Maar we gaan nog heel veel maandagochtenden beleven en die gaan beter zijn hier bij 4-0. Jullie waren net bezig over de Suprabazaar.
Ja, jij vroeg of we ooit in de Action zijn geweest en ik dacht dat de Suprabazaar zoiets was.
Bestaat er nog dan?
Superbazaar is iets in Noord-Vlaanderen, weet ik dat zijn. Dat is de kant waar de Cocorico was. Ik noem die banner. En daar hebben ze een Superbazaar. En
als de Cocorico in Lievegem, is dat niet?
Ja, zoiets, die kanten. En ik weet, als je iets moet hebben dat je niet weet waar dat je het haalt, dan gaat je naar die Superbazaar. Daar hebben ze alles.
Maar jij ging naar de Action om wat te halen?
Theelichtjes. Om die te verrassen voor ons huwelijksaanzoek, Mark.
Ja. Heb je ze gevonden?
Ja, je vindt er alles. Ja. Dat is echt wel... Ik wil daar geen
ring ook daar gekocht.
Ja, voilà.
Je vindt daar alles.
Dat is een goede deal.
Sorry, goeie deal. What the fuck is dit gesprek?
Ja, maar ja. Hij begint erover, over de Action.
Ja, dat is... Het is een andere uitzending dan anders.
Hadden we nog wel actie in het weekend dat we moeten bespreken? Ja,
absoluut. Het is voorlopig net niet voor Agent op een zevende plaats. Net wel voor Racing Genk, dat wel 0-3 verloor van een efficiënt Club Brugge. Gaan ze erbij zijn? Racing Genk, als je ze gisteren zag spelen.
Wat mij betreft een beetje dezelfde vraagtekens als Gent. Cercle en KV Mechelen zitten in de flow. En Genk, die moeten nu denk ik thuis tegen Standaard.
Mm-hmm. Ja.
Dus ja.
Denk je dat als ze voorkomen met die penalty, dat ze die match gaan verliezen tegen Brugge?
God, wees het.
Dat is het.
Ja, maar dat is met Genk het verhaal van het hele seizoen. En ik blijf het zeggen, dat is begonnen met die voorronde Champions League, daarna Europa League, Conference League, eruit in de Conference League in de groepsfase, eruit tegen Oostende voor de beker. Dit is een seizoen waar ja, ook dit niet gaat lukken, ja, heb ik het gevoel.
Ze hadden net niet, hè?
Ja, net niet. Als het erop aankomt, ja, inderdaad, als die penalty binnengaat, ja, maar dat... Hoeveel keer hebben ze gewonnen op 28? 11 keer of zo? Dus ja, dan moeten ze eigenlijk 11 keer op 28. En dan moeten ze nu de komende twee wedstrijden eigenlijk ook winnen. Ik denk dat 4 op 6 misschien ook niet genoeg gaat zijn. Ik weet het niet. En ja, zoveel moet ik zeggen, twijfel in die groep ook. Door die resultaten waarschijnlijk. Ook een beetje hetzelfde verhaal in januari.
Tuurlijk.
Ja, Peinsel weg,
Munoz.
En Arteaga.
Ook te veel kwaliteit verloren om...
Voilà.
En niet vervangen. Ook dat, hè.
Ook.
Maar als je ze gisteren tegen Club Brugge zag spelen, zie je dan een ploeg die niet... Ja, mannetje zou kunnen staan en...
Was toch echt onvoldoende.
Ja, ik vond het ook... Het eerste half uur speelde Club goed.
Hetzelfde vraag.
Dat was de verdienste voor Club. Nou, ik vond die goed beginnen. En dan kwam die penalty, die had het keerpunt kunnen zijn. En daarna was het wel in evenwicht. Liet Club weer... trok weer achteruit.
Hadden goede jakkers nodig.
Goede jakkers, dat is waar.
Dus dat wil toch wel zeggen dat Genk kansen had. Want anders spreken we niet over jakkers.
Mm-mm.
Natuurlijk, ja, Brugge was efficiënter dan die... Ja, kopbal van Odoi maakte de match dood. Hè.
Maar als ik je vraag, uitblinkers bij Genk, zijn we snel uitgepraat.
Elkanus van Elkanus.
Ja, Elkanus, denk ik zeggen. Ja. Maar ik zeg, dan zijn we uitgepraat, denk
ja.
ik.
Ja, dat is het.
Ja. Ja. En bij het Genk van vorig jaar, waar alles zo spectaculair was, was dat bijna iedereen uitblinker.
Mm-hmm. Klopt. Ze zijn de snelheid van Peinsel kwijt. Dat is iets wat je niet zo kan vervangen. Bonsuba heeft een actie, maar ondertussen weet iedereen die komt naar binnen. Je gaat trappen.
Maar is zeer nog jong niet, ook nog.
Ja, zeer jong.
Om een ploeg op sleeptouw te
nemen. Ja, weet je nog, we hebben hem zien debuteren. Hè, in Genk Servet, denk ik.
Ja, invaller. Ja. Goed. Ja. Ja, we kennen hem, hè, linkse poot naar binnen komen. Ja.
Maar hij heeft nog geen 3-4 stappen vooruit gezet.
Nee.
Hè, op dat
nee.
kleine jaar. Dat
nog niet constant genoeg. Ook nog een beetje...
Vertrekt vaak laat op ballen in de diepte ook.
Ja.
Mm-hmm.
Dus kan heel veel goed maken met zijn snelheid, maar...
Aan de overkant Ooyen ook zoeken. Dus ja... Zeg het maar, niet evident voor Genk. Hetzelfde als Gent.
Is Tolu de spits die het gaat doen voor Genk? Want hij start nu, je kan eigenlijk geen 19 minuten aan, dat weten we. En dan is Zekiri beter om mee te starten?
Tja, misschien wel. En Tolu achter de hand houden voor ja, alles of niets.
Een beetje een Vasquez bij Anderlecht, breekijzer als je het nodig hebt.
Maar daar kan je, Franken heeft wel geprobeerd naar oplossingen te zoeken. Mm. Hij heeft Sor ook een tijdje met drie snelle jongens voorin gespeeld. Maar ja, op een zeker moment kan je ook niet alles bij de trainer blijven leggen. Als die dingen probeert en het lukt niet, ja, dan moet je echt wel naar de spelers kijken. En deze groep spelers is kwalitatief gewoon veel minder dan ja, die ploeg die vorig jaar eigenlijk op, één minuut na kampioen was. Dat is veel minder.
Thuis dan daar en dan naar Westerlo. Mm.
Ja. Ik vind het ook wel bij Genk nu, zowel Arteaga, Peinsel als Munoz weg zijn, nu is dat zo'n beetje soms een ploeg zo zonder guts geworden. Bij die derde goal, bij de penalty, dus zoals daarnet werd gezegd, Meijer protesteerde direct, Skov Olsen protesteerde direct. Bij Genk protesteerde ook niemand tegen buiten El Canoes. Er is niemand die dat gif heeft.
Was voor de 3-0, ik denk dat iedereen al wist van ja, de match is hier toch verloren.
Franke zegt achteraf ook van ik was gelaten, maar je merkt dat ook in die groep. Hè, die dingen, oké, het is inderdaad geen resultaatbepalende penalty, maar...
Maar dat zit een beetje in die groep. Hè.
Dat zit daar zo wat in, ja. Bilal is nog zo de enige zo... Vlak voor rust, het moment dat hij op doel trapt en Jakkers haalt hij nog weg aan de linkerpaal, is Bilal ook degene die dat publiek opjut. Maar dat is de enige.
Dus ik zag nu wel, was het Van de Voort die na de wedstrijd zei, we moeten absoluut in die play-offs geraken. Dus dat hoor ik wel graag. Dat ze zich daar nu over uitspreken van, kom op, we moeten dit halen. Ik vind het ook. Anders is het toch beschamend. Zelfs, en dat is voor Gent ook, zelfs met al de dingen die er gebeurd zijn. Als je dan laat aftroeven door een Cirkel of door een KV Mechelen, dan heb je echt wel... Ja,
hebben we ook dingen fout gedaan. Wat is jullie gevoel bij Ronnie Deila na deze bewogen week? Het gevoel is een beetje veranderd, denk ik, bij de,
maar nee, ik vond,
bij de Brugge.
Ik vond het 0-3 staat alsof dat hij een fantastische match, of dat Brugge een fantastische match gespeeld heeft, maar dat was het.
Nee, maar dat is voor de journalistiek.
Ja, oké, maar we moeten ook niet zeggen van Brugge was nu fantastisch, omdat Deila het wel doet zonder spits na zijn wissel. Dus ja, hij heeft eigenlijk een beetje speciaal willen doen en zeggen van ik ga dat verdedigen en dan toch nog twee keer scoren zonder spits. Achter de match zeggen, zie je dat het wel kan. En,
Het is niet door die vervanging en door de spits eraf te halen dat ze...
Wat dacht Mark?
Ja, dat weer ging slecht aflopen. Zoals de supporters. De supporters riepen ook Deila buiten. Ja, ik bedoel. En Skoras en Jutla, dat vond ik goed. De eerste half uur echt. Die verdediging van Genk op. Waar scoorde een mooi doelpunt. Met een goede assist van Jutla. Skoras probeerde. En om dan Jutla eruit te halen na 60 minuten. En zeggen van hij is kapot. Dat vond ik ook. Dat was dan de uitleg van Deila ook. Hè. En Van Aken verschoot echt wel dat hij als diepste man moest gaan spelen. Dus ja, hij beet op zijn tanden. Maar
achteraf zei hij, de coach heeft gelijk.
Hij verschoot al en het is merkbaar. Het moment Van Aken gaat naar Deila bij die wissels. En op dat moment zegt Deila tegen hem, als hij niet verschoten zou zijn of als dat vooraf was doorgesproken, dan was hij niet verbaasd door die wissels en was dat een automatisme. Of wist hij bij zichzelf van, ik word nu de 9. Mm-hmm. En dat nog eens mondeling overgeleverd moest worden, maakt dat het een verrassing was voor iedereen.
Ja, en dat vind ik raar.
Ja, je weet toch op voorhand als coach van als er iets gebeurt. Maar Thiago was er niet bij, dus als er iets gebeurt met mijn spits.
Gaan we dit doen?
Wat gaan we dan doen?
Bij dat scenario.
Ja.
We hebben zo dikwijls lof gegeven voor Van Bommel, juist omdat hij dat deed. Scenario's uitschrijven en voorzien oplossingen. Bespreken met jouw spelers. Als je nu ineens tegen Van Aken zegt, dat laatste 20 minuten, 25 minuten, denk ik.
Ja, dat is zelfs dat gezegd tegen Van Aken, ga maar rechts een bak spelen. Ja. Ook
ja. Dus ja, als daar niet op geoefend of getraind is en dan achteraf zeggen dat hij veel ballen heeft gehad, ja, allemaal goed en wel. Het is omdat Genk ook niet in staat was om een klein beetje kwaliteit te brengen in de 16 meter. Dat ze, en de scheidsrechtelijke beslissingen die in het nadeel van Genk uitvielen. Dus nee, Deila is niks veranderd en hij zegt, de volgende keer gaat hij het weer doen. Als straks in play-off 1, als er weer zo'n situatie komt. Hij heeft dat in het verleden dikwijls succesvol gedaan. Maar dat is niet wat de Club Brugge supporters met de kwaliteit in die groep willen zien.
En waarom vindt Deila dat dan wel? Dat is toch zo gek?
Omdat het vroeger gewerkt heeft voor hem.
Ja, ook omdat hij het misschien de vervangers niet heeft. Thiago was er niet bij, dan...
Offensief kon hij weinig kanten op.
Nee, maar gewoon Jutla laten staan.
Dus, dat was het enige dat kon.
Hij was weer geblesseerd. Thiago was er niet bij. Dus ja, veel mogelijkheden had hij niet. Maar om dan te zeggen van... Ja, Van Aken wordt de spits. Is toch wel raar als Jutla... Die moest eigenlijk 90 minuten en dan was die kapot. Ja, als dat de enige is die daar kan spelen, moet je hem laten staan.
Mm-hmm. Ja, nee, ik ging nog iets vragen over Club Brugge, maar we hebben het al vaak over.
Ik vond, sorry dat ik nog even opbreek, ik vond, er zit in een persconferentie van Deila altijd wel ergens een quote in waar heel veel gif zit. Dus hij kreeg ook opnieuw wat vragen over zijn wissels en hij legt dat dan uit. Jutgla was moe, we speelden in de verdrukking, Skoras hield nog maar met moeite de bal bij. En dan vloeide dat voort in een quote dat hij zei, in het Engels dan, we moeten stoppen met te luisteren naar anderen, we moeten doen wat dat ik voel. Dat het beste is, want in het verleden heeft dat gewerkt. Ik zeg dat nu heel monotoon en chill, maar bij hem zit er altijd zo wat punch en wat gif in.
Heeft dat al iets gezegd eerder dit seizoen?
Dat moet toch niet altijd.
Dat is een snee naar, we weten allemaal wel wie zeker. Maar ergens heeft hij wel... Kan je Ronnie Deila nog verdedigen nu? Want ik heb de indruk dat die mens echt wel in een hoek wordt geduwd en dat de berichtgeving rond hem of zeer tendentieus en zeer negatief is. Is het ook niet wat overdreven?
Oh ja, nee, ja, als je ziet naar de situatie waarin ze zit in club. 20 punten achter Union. Hè. Dit is toch de ploeg waarvan iedereen dacht na een moeilijk jaar, ze gaan terug meedoen voor de titel. En Druiten in de beker verleden week een dramatische week, uitschakeling voor de beker en ook thuisverlies van Anderlecht. Dus ja, nee. Hij moet bijna een reeks neerzetten in de play-offs. Die niemand verwacht op dit moment meer.
Of de Conference League winnen, maar...
Of de Conference League winnen.
Ja, dat is gewoon te moeilijk. Dat lijkt te...
Maar goed, de Noorden...
Een heel teleurstellend seizoen voor Club Brugge.
Die Noorse ploeg moeten ze nu toch wel nog kunnen uitschakelen.
Ik vind in de Conference League zit buiten Aston Villa geen enkel ploeg.
Nee,
om bang voor te zijn.
Ja, maar dan moet Club
moet ook wel... een goed club zijn.
Dan moet Club inderdaad, zoals de eerste wedstrijd voor de beker tegen Union. Nee, en dan niet dat tegendoelpunt krijgen, maar gewoon die thuiswedstrijd 2-0 winnen. En op dat niveau spelen.
Hey, ja, ik ging zeggen, hoe vaak blijft Skov Olsen onder zijn niveau dat we van hem...
Te veel.
Ja, te veel. Dus de Nusa is aan de andere kant voor mij te veel geblesseerd. Of zit niet goed in zijn vel. Thiago die er nu niet bij was. Als ze die niet gaan hebben in die Conference League, dan gaan ze daar ook gewoon uit. Dus ze moeten echt wel hun beste vorm gaan hebben om nog iets van een seizoen te kunnen maken. En dat hebben ze voorlopig gewoon niet.
Dus maar eigenlijk in de play-offs 20 punten halen, kunnen ze dat? In de Belgische competitie?
Om nog kampioen te worden?
Nee, niet voor kampioen te worden.
Dus
maar
20 op 30 halen? Ja.
Dat is al gebeurd. Het maximale is 26 op 30. Standaard. Nee, maar 11.
Nee, maar los, niet voor de prijzen, maar voor het feit, voor de positie van Deila. Want de vraag gaat zijn op het einde van het seizoen...
Hoe kan hij, dat was ook de richting waar ik naartoe wou.
Wat heeft hij nodig?
Ja. Kan je deze bericht geven keren?
Minstens. Dus daar moet hij van de 10 wedstrijden er zeker 5, 6, 7 winnen.
20 in combinatie met een plek opschuiven in het klassement. Ja, moet er nog 20 pakken en derde blijven. Hè?
Derde is het maximale, denk ik.
20 en tweede. Ah, nog één ding.
Tweede?
Tweede. Sorry dat ik u opnieuw onderbreek. Of tweede,
Tweede, dus je denkt...
Dus als hij niet tweede wordt, dan vliegt hij buiten.
Derde is het maximale. Dus 20 punten en wat is het? 12 op Anderlecht, denk ik. Dus zijn er ook 6.
Ja.
Nee, dat gaat niet lukken. Derde...
Er is toch altijd geen uitspraak van Genk Anderlecht. Dus dat is ook...
Vandaag of morgen?
Ja, want dat was ook niet vorige week. Ik dacht dat het vrijdag ging zijn.
Er is ook nog geen uitspraak over Genk, over KV Mechelen Club Brugge. Stel je voor dat die ook nog eens... Dat gaat niet gebeuren, dat die ook nog eens herspeelt.
Nee, maar als Anderlecht Genk wordt herspeeld, gaat Anderlecht terug winnen.
Tuurlijk.
Dus laat ons die wedstrijd maar
jij wou iets zeggen?
Ik wou iets zeggen over Stik. Er was gisteren, we hebben het vorige week gehad over rood vlees eten door de week.
Ja.
Stik, kwartier na de match, kwam de diëtiste van club, Bernice, al lachend naar mij. Dus die had geluisterd en die zei, ik moest lachen vorige week. Stik door de week, het mag.
Het mag? Oké. Okay.
Ja, het mag.
Ja, het moet af en toe.
Maar door de week snapten we het wel. Hè?
Ja, maar het echt was
niet voor de wedstrijd.
Of het door de week mocht of...
Ja, maar matchday heeft ze gezegd, toch liever niet.
Daar ging het niet over, enkel door de week.
Zeg, heb jij geen 4-0? We zijn onze 4-0 wat aan het vervangen door de obscure
balcompetities.
Ik heb er één.
Daar gaan we weer.
Maar vandaag Moldavië.
Het is opnieuw niet zo moeilijk. Nee, vandaag is het...
Iets actueels en niet van in...
Het is actueel, het is Polen.
Lekker makkelijk.
Polen.
De match of de uitslag 4-0 stond op het scorebord in Rakov Częstochowa.
Ja,
ooit nog in de voorronde tegen Gent.
Dit seizoen nog, hè?
Een paar jaar geleden,
Dit seizoen nog?
Dit seizoen of denk vorig seizoen. Anyway.
Ah nee, Częstochowa was vorig seizoen, maar was dit seizoen? Maar het was ook in Polen.
Was Poznan dit seizoen?
Ja, is wat. Ja,
anyway, ja. Voordat ze ons op een fout pakken. Het was dus Rakov Częstochowa tegen Lech Poznan. 4-0. In de basis bij Poznan, 3 spelers met een verleden in eerste klasse. In elke linie 1. Ik zal beginnen achterin. Jij mag niet meer.
Oké. Goed. Ja,
goed. Deal. Deal. Ja,
hij weet dat niet meer. Hij weet dat niet meer.
Centraal. Ik wist vorige week niet meer in de kleedkamer gezeten.
Dus, ah, wel, dus ja, een verdediger.
Oké, mocht meedoen dan. Ja. Centraal achteraan, een ex-speler van KVO Stende, die Koeken meenam naar Anderlecht, die een ploeg
geweest
is van Frank.
Ik weet. Ja, maar linksvoetig.
En ik denk dat hij... Allee. Ik heb ze voor Kroatië. Hè?
Kroatië, ik ging net zeggen, maar die naam...
Miric, nee... Milic.
Linksvoetige centrale verdediger. Ja. Die had ik geweten. Had maar die is nu bij? Welke ploeg?
Lech Poznan.
Lech Poznan, ja, oké. Okay.
Doenbaar toch, hè?
Dat is oké.
Okay. Als ik het weet, dan is het doenbaar.
Middenvelder?
De middenvelder... Ros.
Roodharig dus.
Ex-Cercle Brugge. Creatief, overal tattoos. Een sleeve, denk ik, op zijn linkerarm. Overal tattoos.
En heeft rood haar. Maar dat is
rosse. Fake dan.
Ah, die dingen, nee, die linkspoot.
Hotic.
Ja, Hotic. Ah, oh ja.
Dino Hotic.
Heeft hij rood haar?
Donkerblond.
Ja, die is zo vals rosse. Zo'n valse rosse.
Valse. Maar dat was eerder een rechtsbuiten, zo toch, die naar binnen kwam?
Man, met een geweldige trap.
Ja, speelden ze wel op 10, maar
ja, op 10, ja. Zo, ja.
Een beetje die erbij kwam.
Eigenlijk door de komst van Muslic dat hij vertrokken is.
Oké. Okay. En heeft hij gescoord? Of hebben ze 4-0
was
verloren?
4-0 voor Rakov Częstochowa.
Oh, oké. Okay. En de derde? Is een aanval.
Ja, Hotic vond ik eigenlijk van de drie de moeilijke. Ik vond ze alle drie op zich niet moeilijk, maar ik vond Hotic wel de moeilijke.
Dino,
als cryptische tip klaar, zijn voornaam is een uitgestorven iets. Maar de derde dus, een rechtsvoor, die we kennen van bij Charleroi. En die heeft 3 groepswedstrijden gespeeld op het WK in Qatar in 2022.
Ah, een Iranier. Ah, dingen.
Golizadeh.
Ja.
Golizadeh. Mooi.
Dus die hebben alle 3 met 4-0 verloren van Rakov Częstochowa.
3 goede transfers van Lech Poznan.
Het was echt een doenbare quizvraag.
Dat is heel toegankelijk.
Nederlandse coach van Anderlecht, Van der Brom. Is hij ook niet in Poznan?
Ja, die is daar geweest.
Die zat daar.
Zat daar.
Zit er nog? Is daar ontslagen een paar weken.
Vadis Odidja? Ook niet dan?
Ja, dat is een,
die zit bij Hajduk Split, denk ik.
Nee, die heeft daar
gespeeld.
Die zat al onder Leko bij Hajduk.
Vader zit bij Legia
Warschau. En die heeft daar met dingen gezeten, met Gazi, denk ik.
Mm-hmm. Klopt. Champions League speelt gewoon een Real, gescoord, denk ik.
En die ploeg die dus met 4-0 won van...
Ja, in een 3-3, in een leeg Bernabeu. Dat scoort Vader super knap.
Ja, nou, dan moet je dat ook weten. Jij komt met quizvragen.
Het gaat fout gaan.
Dus, ja. Die wedstrijd 4-0, maar in de stand, hoeveel staan ze, die twee ploegen?
Ik hou me enkel bezig met 4-0, Mark.
Ja, maar was dat een verrassing of was dat de logische uitspraak?
Jij wilt dat meteen analyseren.
Ik had nu ook echt gewoon eigenlijk kunnen zeggen, ja, het was de eerste, tweede en tweede.
Niemand had dat kan controleren.
Check je fucking Polen.
Dankjewel, Jarno, voor dit intermezzo. Ik las bij de collega's van het Nieuwsblad opletten dat Anderlecht niet FC arrogant wordt. Hebben jullie daar naar gekeken? Naar die zege uiteindelijk wel tegen Eupen, maar een heel nipte en een wedstrijd waarin het toch even aan een zijden draadje door de kansen van Eupen.
Eerst, wat was 20 minuten, dacht ik, ja, dit wordt echt een walkover, wordt een maximum scoren.
Dacht iedereen.
Ze laten het na om die 2-0 te maken en daardoor blijft het spannend. En dan, als ze de tweede maken, gaan ze de derde en de vierde ook nog maken, denk ik. Maar nu bleef Eupen zo'n beetje geloof hebben van oei, dit kan nog, maar...
En hoe komt het als ze het niet afmaken? Dat is niet alleen efficiëntie. Bij Riemer had het ook over een niet te veel freewheelen. Gefocust blijven en enige doel als je 1-0 voorstelt is snel die 2-0 maken en daarna kan je genieten.
Ja.
Dat was zijn punt.
Scherpte in die ploeg is misschien wel het ontbreken van de Vertongen, die dat niet gaat toelaten als hij op het veld staat.
Mm-hmm.
En die jongens zegt van, kijk... focus houden. Dat is misschien... daar kan je misschien...
De lijnen misschien ook.
Ja.
Vasquez iets eerder brengen. Had ook gekund.
Had ook gekund.
Om wat gezonde agressiviteit in de ploeg te brengen op het moment dat het een beetje slabakt. Dat je voelt van oké, ja, het is allemaal aan 80% als ze die wedstrijd afhaspelen. Maar het was een beetje met vuur spelen. Arrogant vind ik een beetje overdreven.
Mm-hmm. Maar ze moeten opletten dat het niet...
Maar het was op geen enkel moment bibberen, vond ik.
Bal op de lat daar.
Ja, maar het was niet dat... Ze hadden niet een soort van ongerustheid over zich van oei.
Nee.
En het misschien dat met arrogant gelinkt wordt, maar... Ja.
Als het 1-1 wordt, heb ik ook het gevoel, ze gaan een beetje op het hospitaal duwen en dan gaan ze toch de tweede en de derde maken. Dat gevoel had ik wel. Het was tegen Eupen, die, wat was het, 5 of 6 wedstrijden nu niet meer gescoord heeft. Dus ja, je moet ook een klein beetje proberen in het hoofd te kruipen van die gasten en daar begrip voor tonen, maar het mag niet meer gebeuren. En van, ze hebben nog 2 relatief makkelijke wedstrijden tegen de laatste, dus het is misschien wel een les voor de laatste 2 wedstrijden.
Mm-hmm. Geloof je in XG?
Oh ja. Ja, ik wel.
Want de XG van de Eupen was groter in deze wedstrijd.
En dat is iets wat Riemer ook altijd bekijkt. Hij gelooft er zeker in, dus hij gaat dat...
Hij dropt dat ook vaak in zijn discours op persconferenties.
Mm-hmm. Hij gaat altijd kijken naar de statistieken tijdens de wedstrijd, tijdens de rust, kijkt hij naar statistieken. En dan het gevoel dat hij heeft, gaat hij daarmee vergelijken om dan zijn uitleg te doen. Dus soms heb je het gevoel dat je eigenlijk niet goed in de wedstrijd zit. En zie je toch aan de statistieken dat het beter is dan dat je als coach... Ja. Dus hij pakt dat wel mee. Dus hij gaat dat ook gezien hebben en hij gaat dat ook zeker aan die spelers zeggen.
Ja, Florian Kohfeldt heeft er ook naar verwezen in zijn interview na de wedstrijd. Dat hij toch trots is op zijn jongens. Dat ze meer XG hadden dan Anderlecht. Maar Anderlecht is wel degelijk gewonnen. Nog een laatste break en dan ook het laatste deel van 4-0. Tot zo. Frank Boeks, Mark de Grijze, Jarno Berto en mezelf voor het laatste deel van deze 4-0 herinneringen ophalen tijdens de korte break over Lukas Teodorczyk. Lang geleden. Heb je nog contact met hem?
Af en toe op Instagram horen we elkaar nog wel eens.
Is gestopt met voetballen?
Is gestopt met voetballen. Eigenlijk hetzelfde probleem als ik, rugproblemen en kon niet meer lopen en is gestopt. Heeft moeten stoppen eigenlijk.
Is dat nog niet zo oud?
Ik denk dat hij ook 33 was als ze stopte. Ja. Dus dezelfde leeftijd, hetzelfde probleem als ik. Dus dat was...
Te hard getraind en zo.
Ja, ik denk dat het levensstijl zal geweest zijn. Maar die waren ook gelijk.
Want dat was echt een goede vriend van jou ook?
Ja, naast het veld. Nee, dat is eigenlijk altijd zo'n beetje de perceptie geweest van... Ja. Er werd mij gevraagd om een beetje op hem te letten. Dat is het.
Was een goed idee.
Ja, ik zei ook van, ja, ik ga dat niet doen, want die jongen die woont in Brussel, ik woon in Gent. Als ik in Brussel na de training... Want dat werd dan gevraagd van het bestuur. Hè? Van, kan je een beetje kijken dat hij niet overdrijft? Hè? Ik zeg, ja, maar dan moet ik in Brussel...
Maar overdrijven met wat?
Ja, uitgaan. En met zijn Poolse broers en vrienden. Ja, die mannen die drinken een hele dag vodka, denk ik. Ja, dus dan was ze van, ga erbij of blijf erbij, want met u heeft hem een goede band. Ik zei, ik ga dat niet doen, dat is niet mijn job. Dat was een beetje...
Maar dat werd wel echt aan u gevraagd om hem heel te laten lopen. Omdat hij alleen naar jou luistert.
Dat jaar zijn we kampioen geweest. En ik zeg altijd, wat hebben we nodig om kampioen te worden? Je hebt een goede keeper nodig en een zotte spits. een zotte spits bedoel ik mij in die 25 golen maakt. Hij ging voor beide door. Maar een zotte spits wil ik zeggen. Ja, hij heeft er 25 gemaakt, dan kun je kampioen worden. En als je er van achter niet te veel binnenkrijgt, dan... Dan kun je kampioen worden. We waren bezig. Hoe zijn we erbij gekomen? Over de reeks van 5.
Jarno dropte een statistiekje nog. Ja. Dat is,
Het is 7 jaar geleden dat Anderlecht 5 keer op rij won, wat onder René Weiler was. Mm-hmm. En het is 11 jaar geleden, dus stel dat ze volgende week opnieuw winnen, dan is het 11 jaar geleden dat ze 6 wedstrijden op rij winnen.
7?
Dat was toen met 14 of 13, met John van den Brom of zo. Die
ja, dat is onder Van den Brom. Mm-hmm. Ja, 7, ik zal checken volgende week.
Ja, want ze spelen nog tegen de 2 degradatie.
Dat is eigenlijk zot. Allee, dat is toch
dat zo lang geleden is.
Ja, zo lang. Een reeks van 6 wedstrijden voor een club als Anderlecht of Club Brugge, dat moet toch wel eens vaker voorvallen, lijkt me, op 11 jaar tijd. Maar goed, ja, dat valt me tegen dan, hè? Dat het zo lang heeft geduurd. Mm-hmm. Ja, als je ziet na reeksen, ook in het buitenland, dan is een ploeg die echt kampioen speelt... Ja, dikwijls 6-17 of 17 PSV of in Leverkusen.
Het is ook van dan geleden dat ze die 5 dat ze nu gehaald hebben was onder Weiler. Dan zijn ze de laatste keer als kampioen geweest. Daarna hebben ze ook wel serieus gesukkeld natuurlijk.
Ja, ja.
René Weiler, jongens. De fel bekritiseerde René Weiler.
Wat ik nog wil zeggen, Teodorczyk. Sorry, Teodorczyk is ook niet een beetje zo gelijk het verhaal met Mohamed Amoura, dan niemand die binnen de kleedkamer verstaat. En dat
hij kon beter Engels dan dat hij liet uitschijnen. Het was meer, ik kan het niet, omdat het dan heel makkelijk was. Dan moest hij niks doen. Maar sprak wel, hij was heel betrokken, maar het was vooral naar de pers dat hij... hij wou niet bij de pers. Hij wou nooit met de pers praten. Laat mij gerust en ik speel mijn wedstrijd. Maar binnen de club, binnen de kleedkamer, was dat wel... wat deed hij wel zijn best om zich verstaanbaar te maken. En kon hij eigenlijk beter Engels dan dat hij liet uitschijnen aan de pers.
Dat was hij toch, waar dat, toen dat Koeken Anderlecht had overgenomen bij de eerste thuiswedstrijd op het veld. Koeken kwam toe en toen ging hij de spelers stonden het veld te keuren. Toen kwam Koeken daar en ging daar naartoe. En hij zat toen een beetje in een crisis, denk ik, Theodortje. En toen zei Koeken zo van, vandaag gaat dat wel lukken. Je gaat er vandaag een paar maken. Scoorde hij toen geen hat-trick? De eerste wedstrijd dat Koeken voorzitter, dus dat bespreken. Ja, over 2000.
Was dat met, 2017.
Hij heeft het moeilijk
gehad. Nee, het was al denk ik met Gein van Azenbroek.
Ja, het was met Hein. Want hij heeft het moeilijk gehad in het systeem van Hein van Azenbroek. Met twee spitsen, dat vond hij veel moeilijker dan met alleen in de spits. Dan kon hij een beetje meer zijn ding doen. Met twee spitsen, dat werkte voor hem niet. En Hein was ook geen grote fan van de werkethiek. Want ja, die ontbrak af en toe wel een keer bij Theodorczyk. Maar oké, ik vond het wel een goede spits. Hè. En dat jaar...
Met een klein hoekje af, zegt buiten het.
Ja, wel, ik zou zeggen, die is koeken rond, zeggen ze in Brugge waarschijnlijk. Daar waren nog weinig hoeken aan, ja.
Lucas Theodorczyk. Charleroi blijft erin na dit weekend. Er zijn een paar conclusies. Dat het een topweek was voor Antwerpen ook, denk ik, met de bekerfinale. En ook echt wel een goede match tegen STVV, mogen we toch niet onderschatten. Ja. Mark van Bommel, hij kan nu wel Balikwisha terugzetten, maar... toch ook heel veel jongens
Antwerpen is
verloren.
Antwerpen is een ploeg, ook al hebben ze soms de mindere vorm, maar het blijft herkenbaar. En dat is iets wat mij zo aanspreekt aan Van Bommel. Of daar wordt niet genoeg bij stilgestaan. Dat een trainer echt zijn ploeg laat voetballen en dat hij herkenbaar is. Ja, dan is het soms de vorm van de dag. Maar het is echt gewoon goed.
Eyuki, geweldig. En George.
Poeh, ja, man. Ja, ik zonder te scoren, hè.
Verleden week hebben we een goede week achter de rug. Hè. De laatste op Gent. Ja. Voor de gelijkmaker gezorgd en voor de beker goed. Nu ook weer nuttig. Hij doet echt wel denken aan een jonge Lukaku. Dus hij heeft dezelfde stijl. Fysiek, 17 jaar, snelheid, koppen. Goede positie kiezen. Ja, daar gaan ze kassa mee hebben ze.
Mm-hmm. Oh. Ja, Vincent Janssen erachter. Wat dat, dat had ik zelf
ook goed.
Niet gezien dat Vincent Janssen dat ging kunnen. Maar hij heeft goede voeten. Maar ook de ruimte vinden tussen de linies. Dat is niet altijd evident voor een spits. En dat doet hem ook goed. Dus,
en nu heeft hij ook weer Koulibaly. Blijft voorlopig op de bank. Die kern is toch weer wat breder geworden.
Er zijn veel jongens aan het terugkeren.
Ja, voilà. Dus,
moeten dan nog ergens rekening houden met Antwerpen?
Maar rekening houden, maar bijvoorbeeld met club.
Ze staan op gelijke hoogte van Brugge.
Maar ze zitten al iets verder in het proces van weer op niveau te komen, vind ik, bij Antwerpen.
Dus de enige ploeg, buiten dan de eerste twee, Anderlecht en Union, die het niveau haalt om... zeker te zijn van of iets te kunnen betekenen in de play-off.
Ja.
Dat is, zij kunnen iets betekenen als zij een goede reeks maken. Dan. En bij hun zit dat er volgens mij meer in dan bij welke ploeg daar in de regionen.
En zij denken vooral dan, denk ik, die beker. Hè. Ze moeten op hun best zijn, terug op de heizel, om Union te kloppen. Dat zullen ze nodig hebben. En daar zijn ze, denk ik, in het achterhoofd toch een klein beetje naartoe aan het werken.
Is de bekerfinale voor de play-offs weer?
Nee, tijdens de play-offs.
Speelde 8 of 9.
Normaal is het 9 mei, denk ik.
Ja, normaal, afhankelijk. Ja. Tenzij dat Union doorgaat.
De halve finale is
de halve finale. Ja.
Dan wordt het, dacht ik, 20 mei of zo.
Ja, dus je speeldag 9 en 10. Ja. Dan kan Union misschien 3 prijzen pakken in 2 weken tijd.
Ja.
Zeker titel Conference League.
Ja. Treble.
Ja, de treble in 2 weken tijd.
Oké.
Okay. Hebben jullie de ontlading gezien bij Union? Niet na de zege in Leuven, maar... na de kwalificatie voor die finale. Het betekent heel wat, denk ik, voor de club om nu eindelijk een stap te zetten naar... We kunnen die geweldige jaren die we hebben gehad concretiseren. Eindelijk hebben ze een kans om... een realistische kans om zilver te pakken.
Gewoon die minuut 96 of zo, of wat was het? Dan is de ontlading altijd al groot. Maar ja, de prijs gaan ze... Ze zitten gewoon in...
Want ze gaan weer zeggen bij Union dat er geen druk is. Want er is geen druk bij Union, want het is een kleinere club. Het is geen G6-club van vroeger. Maar...
Ja, maar als ze nu geen van die twee prijzen pakken, dan wordt het ook schandalig, bij wijze van spreken. Dus ze hebben wel druk, want ze hebben zich in die positie gezet dat het nu echt wel van moeten is.
Ja. Moeten ze dat ook durven uitspreken?
Oh, nee, ja.
Want ze zeggen wel de titel. Ze willen het wel over de titel, hè?
Ja. Maar goed, ze willen een prijs. Mm-hmm. En liefst de titel natuurlijk, maar de beker is natuurlijk ook goed. Dus ja. Maar het is toch, ja. Doordat ze twee keer er dichtbij zijn geweest, in principe moet je dan als sportman denken, ja, de derde keer. En ze zitten nu twee keer al in een gunstige positie.
Gaan we 2 jaar op rij een dubbel hebben? Vorig jaar Antwerpen en dit jaar Union.
Zo kunnen.
De dubbele.
Zo kunnen.
Goed, lieve vrienden. Is het oké dat ik...
Mag ik nog één ding zeggen?
Ja, Jano, zeg maar.
Ik heb het daarnet al gezegd tegen Frank en tegen Mark. Ik stuitte gisteren op iets. Ik ga het aan u vragen. We hebben dus 5 Europese tickets te verdienen. 3 competities, Champions League, Europa League, Conference League. Hoeveel per competitie?
2 Champions League, 1 Europa League, 2 Conference League.
Dat is blijkbaar veranderd. 2 Champions League, 2 Europa League, 1 Conference League. Doordat we in de coëfficiëntenlijst gestegen zijn, kwam gisteren op een gedeelte van de website van de UEFA al vast? Uit.
De eerste 4, dus eerste 2 Champions League, beker Europa League, ja. Derde.
Beker Europa playoffs League. Europa League, derde, tweede voorronde Europa League, winnaar van de barragewedstrijd tussen playoff 1 en 2, tweede voorronde Conference League.
Dat is Conference League.
Ja, ik kwam erbij omdat ik aan het opzoeken was. Als winnaar van de reguliere competitie krijg je altijd het eerste Europese ticket. Ja. En dat was tot vorig jaar altijd het laagste Europese ticket. En daar zijn nu wat tegenstrijdige berichten over. Philippe Bormans zei mij, ja, we hebben het voorlaatste, dus het tweede laagste Europese ticket. Toen was ik eens gaan zien bij de UEFA wat dat dan precies was. En dat is dan die Europa League toegang tot de tweede ronde.
Ja, dus Union is zeker van... Een ticket voor de Europa League.
Pro League kon mij dat wel niet bevestigen.
Want nu wordt het wel schitterend.
Classic
allemaal.
Belgisch voetbal.
Dus je hebt dat gepost.
Wanneer is daar uitspraak over?
Ja, Union stapte nu naar het BAS om te zien. Nee, dat is, het staat zo weergegeven in een tabel van de UEFA, verdeling tickets per land. Maar bij de Pro League kon niemand mij dat bevestigen.
Okay.
Maar het staat wel zo bij de Europese Voetbalbond aangegeven.
Maar dan is toch nog wel één... Er zijn 2 ploegen die dan direct zeker zijn van de groepsfase. De kampioen, die in de Champions League speelt, en de bekerwinnaar.
Bekerwinnaar is playoffs Europa League. Dat is al even zo, hè?
Ja, dat is
al even zo. Er is er maar 1 ploeg echt zeker van...
Ah ja, omdat ik dacht van Antwerp, vorig jaar, de dubbel, ja.
Ja, dus dat, de derde... ticket, dat ticket ging naar...
Naar Union.
Union heeft een Europa League ticket.
Union.
Ah ja, oké.
Okay. Zij moesten zich nog...
Er zijn maar 2 ploegen die zich...
Nee, er is maar eentje die rechtstreeks Poules ingaat. Dat is de kampioen.
Maar, want voor mij
ja,
is
dat is
dan
eigenlijk
altijd...
ook niet echt Poules.
Maar je bent wel zeker van de Conference League. Hè? Want je komt in die play-offs. Ja. Als je verliest, heb je het vangnet van de Conference League. Dus je hebt wel 2 ploegen die sowieso in Europa aantreden.
Ja.
En de andere 3 moeten zijn.
Want dan begint echt het Europees voetbal in september. De rest is voorrondes. Maar dat is ook tegenwoordig Europees voetbal.
Ja. Allee, ik heb het misschien wat moeilijk gemaakt, maar ik geef het nog even mee.
Boah, valt wel mee.
Vindt het,
was mij kwijt na 2 zinnen.
Bedankt voor de informatie.
Ja, ik vond het boeiend, Jan. Dus dank je wel om de luisteraar dat ook nog mee te geven. We gaan afronden. Er komen nog heel veel 4-0's aan de komende weken en maanden. Dus spaar uw munitie. Mark, top.
Volgende keer fris, hè?
Zeker. Maar ja, soms...
Het is meegevallen.
Soms is er iets belangrijker dan.
Zie je ogen nog amper, maar...
wat ga je nog doen vandaag? Ga je een beetje slapen?
De winkel gaan opruimen, hè, jongens. Het was ook het afsluiten van...
En heeft het eigenlijk... Ja, heeft het wat binnengebracht, of...
We zijn minder arm nu. Kost heel veel geld een kledingmerk lanceren. Ja. We moeten dat niet doen om rijk van te worden.
Het is een soort investering.
Ja.
En nu de winkel gaat dicht, maar je kunt wel nog online en zo?
Nee, even niet. Even ook nog geen... Geen webshop of zo.
Ah, okay. Dus het is voorlopig alleen als je u kent, dat je nog aan die kleren raakt.
Ja, berichtjes sturen op Instagram. Nee, zelfs dat niet. Even rust. Even vrije tijd. Ik weet niet meer wat dat is, dat concept. Ik zeg het, ik heb een maand lang in die winkel geslapen bijna. Dus,
tussen al die theelichtjes.
Nee, dat was enkel zaterdagavond. Mannen, merci.
Okay.
Hoe heb jij eigenlijk jouw vriendin ten huwelijk gevraagd, Frank?
Ik ben ook verloofd. We hebben ook, ik heb het al gedaan op haar verjaardag. 35e verjaardag heb ik ja, hij verrast me, ik op mijn knie gegaan en zat dat eigenlijk... Ik had de dag daarvoor ook nog echt een betoog gehouden tegen trouwen. Oh. Dus ze had het echt niet zien.
Bewust om haar op... Ja, ja, maar dat is wel gevaarlijk, hoor. Ja, dat is gevaarlijk.
Ja, ja. Maar ze was wel verrast en ze heeft ja gezegd.
Ja, oké. Okay. Dus, dat was redelijk publiek ook, hè?
Want ja, dat was op haar verjaardag en zij had een... zij had alle vrienden uitgenodigd voor iets te komen drinken in Gent, in een zaak. En ja, dan was het daar, hè, ja. Moest ik op de knie.
Mooi.
En had ik eigenlijk stress, want ik was enorm gestrest voor de...
het laatste uur wel, maar voor de rest niet eigenlijk. Was ik op mijn gemak, omdat alles zo goed voorbereid was.
Gestrest omdat je schrik had dat ze nee ging zeggen?
Nee, ik weet het niet. Ik ben betoog van de dag ervoor. Had ik mijn eigen misschien overtuigd om niet te trouwen.
Oh, ik zit nu met die ring, fuck.
Ja, dat was bij mij ook wel. Want ik had het tegen iemand gezegd om het echt geheim te houden. Ik ging die ring ophalen de dag zelf. Zit daar een vriendin van haar in die winkel. Uurwerk of weet ik wat te laten maken. Ik zeg, jij moet zwijgen, want jij gaat dat je niet verpesten.
Ja, je hebt het wel meteen toegegeven. Ah, ja. Het was duidelijk wat je kwam
halen. Die vrouw geeft de ring mee. Succes met de ring. Oh, ja. Dus ja, ik kon het niet meer wegzetten.
0,0 discretie. Nou, het is allemaal goed gekomen, Frank. En volgende week zal ik vragen hoe jij jouw vrouw ten huwelijk hebt gevraagd. Mark Jarno, merci. Ook uw beste voetballiefhebber. Tot volgende week.